Dit is de Boeddhistische Omroep met reflecties. Een wekelijks magazine op zaterdagavond. Vandaag is onze uitzending geheel gewijd aan één onderwerp. De relatie tussen boeddhisme en psychotherapie. Vorig jaar besteden we al eens aandacht aan dit onderwerp. Psychiater Herman Kief besprak toen de toepassing van meditatie en zen-koans bij zijn patiënten. En klinisch psycholoog Maurits Kwee vertelde over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van onder andere meditatie. Gebleken is namelijk dat meditatie en aandachttraining de behandeling van zowel psychische als lichamelijke klachten positief kan beïnvloeden en bovendien kan helpen om pijn te verminderen. Vanavond kunt u kennis maken met enkele andere boeddhistische technieken die worden toegepast bij de psychotherapie. De stressreductie door aandachttraining en Big Mind Zen Counseling.
De gedachte manifesteert zich als woord. Het woord wordt daad. De daad ontwikkelt zich tot gewoonte en gewoonte tot karakter. Let dus heel goed op de loop van je gedachten. Laat ze voortkomen uit liefde en zorg voor alle wezens. Want zoals de schaduw het lichaam volgt, worden we wat we denken. Als je deze woorden van de Boeddha hoort, zou je kunnen zeggen dat de Boeddha misschien wel de eerste psycholoog of psychotherapeut was. Want hij had de relatie doorzien tussen het denken en de wereld zoals we die beleven en ervaren. Al sinds de beginjaren van de westerse psychologie is er belangstelling voor het Oosterse denken. Zelfs in de kringen rond Freud was dat al het geval. Later werd die invloed zichtbaar in het werk van onder andere Maslow, Jung en Fromm. In de Verenigde Staten en Engeland begonnen vanaf de jaren 60 en 70 psychiaters en psychotherapeuten steeds vaker boeddhistische technieken toe te passen in hun praktijk. In Nederland liepen deze ontwikkelingen wat achter, maar ook hier worden nu al ruim 10 jaar boeddhistische technieken in de therapie geïntegreerd. De Stichting Psychotherapie en Boeddhisme, opgericht in 1997 door wijlen professor Dr. Ria Kloppenborg, tracht de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Inmiddels zijn er zo'n 65 leden, psychiaters, psychologen en psychotherapeuten, die met boeddhistische technieken werken. Vanavond gaan we verder in op de raakvlakken tussen boeddhisme en psychotherapie. We praten met psycholoog Johan Tinge over stressreductie door aandachttraining en met relatie- en gezinstherapeut Irene Bakker over Big Mind Zen Counseling. Verder hoort u psychiater Donka Vianou en indoloog Paul van der Velde, docent hindoeïsme en boeddhisme aan de Koninklijke Universiteit Nijmegen. Hij is ook de nieuwe voorzitter van de Stichting Psychotherapie en Boeddhisme. Aan beide vroeg ik of je kunt spreken van een boeddhistische psychologie of psychotherapie en hoe deze er dan uitziet.
Ja, dat is een hele mooie vraag natuurlijk.
Indoloog Paul van der Velde.
Omdat het ook meteen het probleem aangeeft van een westerse term die bij een Aziatische term komt. Meteen moet de vertaalslag gemaakt worden van boeddhistisch gedachtegoed naar een term die uit het westen stamt. De psychologie. Dus wat is boeddhistische psychologie? Ik denk dat dat een term is die nog echt onder constructie is. Die wordt gebouwd op het moment. Dat gebeurt hier, 20e, 21e eeuw gebeurt dat. Het boeddhisme kent natuurlijk heel veel wat wij in westerse termen psychologie zouden noemen. Wat is boeddhisme precies? Dat is ook niet heel eenvoudig in één definitie te vangen. Maar heel veel, met name wat je in de Abhidhamma kunt vinden, de derde van de drie collecties geschriften. Veel daarvan kun je psychologie, metafysica ook wel noemen. En er lopen allerlei lijnen naar wat wij nu psychologie zouden noemen. Hele onderdelen van hoe in het boeddhisme de mens en de geest van de mens wordt benaderd. Ja, dat zijn onderwerpen die wij bij de psychologie onderbrengen. Dus wat dat betreft is ook het interessante dat er vanuit psychologie en psychotherapie allerlei technieken en allerlei beschouwingen vanuit het boeddhisme, die zijn te gebruiken. En zonder zelfs dat men daar per se boeddhist voor zou moeten worden of zo. Je kunt die technieken toepassen. En dat is dus echt een uitdaging die er op het moment ligt. Ook een uitdaging die gelegitimeerd is omdat het boeddhisme dat concept upaya kent, toegepaste methode. De methode van de Boeddha moet aangepast worden, of mag aangepast worden, aan een cultuur en aan een groep of aan een individu. Bij de ene mens moet je op die manier werken, bij de andere mens moet je op die manier werken. Dus wat dat betreft, als er in het Westen een vraag ligt naar, gebaseerd op psychologie, dan is de traditie van het boeddhisme eigen om daar een interpretatie voor te ontwikkelen.
Donka Vianou, van Roemeense afkomst, is psychiater met een eigen praktijk in Amsterdam. Ze is geen boeddhist, maar heeft principes en technieken uit verschillende stromingen van het boeddhisme intensief bestudeerd. Zo was ze een aantal jaren leerling van de Vietnamese zenleraar Thich Nhat Hanh.
Boeddhisme heeft een zeer uitgewerkte psychologie die verschillend is van westerse op veel punten. Die zeer complex is, zeer gelaagd. En er is geen sprake van psychotherapie, maar wel technieken. Technieken voor de geest, voor de mind, om bepaalde inhouden te transformeren. En boeddhisme houdt zich heel veel bezig met het bewustzijn. Het bewustzijn is een centraal concept. Wij hebben één woord daarvoor, dat is het bewustzijn. In het Tibetaans zijn er bijvoorbeeld 11 woorden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende staat van bewustzijn, tussen verschillende soorten bewustzijn. En deze zijn ook veel meer uitgewerkt, zeer verfijnd. Er zijn 3 lagen bewustzijn, bijvoorbeeld het zogenaamde gross consciousness. En daarin zijn weer andere 6 soorten bewustzijn, met name die verbonden zijn aan de zintuigen en aan de mind. Het is het hoorbewustzijn en het zienbewustzijn, het proefbewustzijn, het tastbewustzijn en de mind. Dus de mind is ook een soort bewustzijn. En dit vormt het gross consciousness. En dan de geest die over zichzelf kan reflecteren, die naar zichzelf kijkt, dat is weer een ander soort bewustzijn en dat is een meer subtiel bewustzijn. Deze soorten bewustzijn worden gedragen door weer een ander bewustzijn. Het is niet overkoepelend, maar meer een draagbewustzijn die weer een andere naam heeft. En een deel van dit bewustzijn is het individuele onbewuste en het collectieve onbewuste. En dan de laatste laag, om het zo te zeggen, die alles omspant, dat is een soort fundamenteel bewustzijn. En dat is het bewustzijn dat nog niet gepolariseerd is, nog geen dichotomie kent. Dus geen dichotomie in subject-object. Dat staat gelijk aan de grond van het zijn.
Dus de opzet van de boeddhist is dan om al deze vormen, alle stadia, alle soorten van bewustzijn bewust te worden, neem ik aan.
Niet zozeer bewust te worden, maar om alle identificaties los te laten, om uiteindelijk zich te verbinden met deze grond van het zijn. In het boeddhisme worden 3 hoofdafflictions, negatieve houdingen, onderkend. Dat zijn aversie en dan desire, dus alles wat ik wil hebben. Wensen en verlangens. En derde is onwetendheid. Deze leiden tot een ingewikkelde manier van leven, waarin wij heel veel vertekenend waarnemen, die ook tot leed leiden. En het doel in het boeddhisme is om deze los te laten. Het gaat niet erom om iets te bereiken. Nirvana wordt niet bereikt door iets toe te voegen. Ja? Het wordt bereikt door dingen los te laten, door ze in feite te elimineren. Want, en dat is een cruciaal concept en zeer verschillend van het westerse mensbeeld, in het oosterse mensbeeld, de essentie van de mens wordt gezien in perfecte sereniteit, in helderheid, in sat-chit-ananda, in bewustzijn, extase, sereniteit en weten. Dus op het moment dat al deze obstakels verwijderd worden, komt deze grondbewustzijn tevoorschijn en dat is datgene waarnaar gestreefd wordt. Wanneer een wens vervuld wordt, ja? Stel ik verlang heel erg naar iets en dan wordt het vervuld. Ik wil bijvoorbeeld iets studeren en ik word toegelaten. Of ik heb net een paar mooie schoenen gezien, die wil ik heel graag kopen. Ik hoop dat ze in mijn maat zijn en dan vind ik ze ook. Op dat moment zijn wij heel tevreden. En wij denken dat wij tevreden zijn omdat de wens vervuld is. In wezen, op dat moment zijn wij in contact met dit bewustzijn, met de grond van ons bestaan. Mm-hmm. Want alle verlangens zwijgen even. En wij zijn op dat moment in contact met ons wezen, met wie wij wezenlijk zijn.
Wat voor boeddhistische technieken pas je nou toe in je praktijk en bij wat voor soort klachten?
Ik kan niet zeggen dat ik bepaalde technieken toepas. En ik ben ook niet zo heel erg in technieken geïnteresseerd. Ik leer ze graag, maar ik hou er niet van om ze dan zo direct toe te passen. Maar voor mij, wat het boeddhisme betreft, zijn er twee grote gegevens waar ik gebruik van maak. Eén is dit concept van de grond van het zijn. Dus dat de natuur van elk mens sereniteit is en helderheid. En dat het altijd mogelijk is om dit aan te boren. En dat ik ook vertrouwen kan hebben in het proces om iemand naartoe te brengen. Dat is één. Het tweede is een bepaalde kwaliteit van luisteren. En dat is luisteren op een zeer open manier. Sommigen noemen het luisteren met het hart. Of open luisteren. Zonder oordelen, zonder vooroordelen, zonder iemand ergens naartoe te willen brengen, zonder iets te willen bereiken, alleen luisteren en dan datgene wat dit luisteren dan teweeg brengt bij mij, van daaruit iets te zeggen. Het is een soort grondhouding die ik essentieel vind.
Gezondheidspsycholoog Johan Tinge is Theravada-boeddhist en lid van de Stichting Psychotherapie en Boeddhisme. Tinge leert mensen om stress te hanteren en gebruikt daarvoor de stressreductie door aandachttrainingen, ontwikkeld door de Amerikaanse meditatieleraar Jon Kabat-Zinn. Kabat-Zinn richtte al in de jaren 70 zijn inmiddels beroemde stressreductiekliniek op en deed veel onderzoek naar de relatie tussen lichaam en geest. Johan Tinge.
Een stressreductie door aandachttraining is eigenlijk in de vorm van een cursus, een 8-weeks programma, waarin mensen voor zichzelf gaan leren hoe ze weer invloed kunnen hebben op hun eigen gezondheid en op hun eigen gevoel van welbevinden. Maar eigenlijk is het een training om te leren leven in het hier en nu en te leren hoe je op een andere manier de dingen waarmee je in je leven geconfronteerd wordt, kunt hanteren. Dus met andere woorden, hoe je kunt leren om de persoonlijke weersomstandigheden in je leven adequater te hanteren. En daarin is dan door Jon Kabat-Zinn een heel systematisch programma ontwikkeld. Patiëntgeoriënteerd, het is een generiek programma, zoals het met een mooi woord heet. Wat betekent dat mensen met uiteenlopende klachten in dezelfde groep zitten. Meestal heb je dus voor elke klacht een bepaalde therapie, behandeling. Maar hier is het zo dat mensen met zeer uiteenlopende klachten exact hetzelfde programma volgen. Hmm. Meestal beginnen we met het doen van een aantal oefeningen. Waaronder wat heet een lichaamscan of een bodyscan. Waaronder aandachtige bewegingsoefeningen. Waaronder ook het zitten in aandacht. En waaronder ook een scala aan oefeningen om het leren leven in het hier en nu toe te passen in je dagelijks leven.
En die bodyscan, hoe werkt dat?
De bodyscan is een soort begeleide reis door het lichaam, waarin mensen ontspannen op de grond liggen en van teen tot kruin het lichaam verkennen. Met misschien als voorbeeld, op het moment dat ik mensen vraag met de aandacht naar de linkerhand te gaan, dan is de instructie, wat neem je waar nu je aandacht bij je linkerhand is? En misschien blijkt dat mensen de linkerhand niet voelen. En dan is het belangrijk om waar te nemen dat je het nu niet voelt. En dat dat prima is, dat het niet anders hoeft te zijn dan het hier en nu is. Misschien merk je ook dat de hand warm is, of een beetje koud, of een beetje gespannen, of een beetje ontspannen, of het echt kriebelt, of jeukt, of pijnlijk is, of prikkelt of klopt of vibreert of zo de hele scala aan lichamelijke sensaties wat mensen daarin kunnen ervaren. En dan laat je die plek los en dan ga je naar de pols en de onderarm enzovoorts.
Ja, dus zo loop je het hele lichaam dan langs.
Zo loop je het hele lichaam langs. En bodyscan is een geweldig middel om mensen te leren weer meer in contact met hun lichaam te komen. Meestal is het zo, de meeste mensen die komen leven vooral in hun hoofd, waarbij het gezegde van Kabat-Zinn heel erg op zijn plaats is van Mr. Duffy lived a close distance from his body.
Meneer Duffy,
ja.
Die leeft in de...
op een klein afstandje van zijn lichaam, ja, ja. Precies.
Ja, dus dat, we ervaren ons lichaam eigenlijk niet, zeg je.
De meeste mensen die in de cursus aandachttrainingen komen, hebben weinig contact met hun lichaam. Daar kunnen dan gewoon heel uiteenlopende redenen voor zijn natuurlijk. Meestal betekent dat mensen gestrand zijn in hun denken en in het een oplossing willen zoeken door te denken. En dat is dan op een of andere manier een automatische reactie geworden om met de situatie om te gaan. En tegelijkertijd realiseren zich ook dat ze daarmee juist helemaal niet tot een oplossing komen, maar eigenlijk steeds verder bij zich vandaan raken.
Nou, je zegt dat ze zijn gaan denken, dus denken is niet de oplossing.
Denken om een chronisch probleem op te lossen is niet de oplossing. Denken maakt dat je verder bij je lichaam vandaan raakt. Maar niet betekent dat het niet goed is om te denken, maar dat is een andere zaak.
Wat is het verschil tussen het toepassen van de aandacht en mediteren?
Niet zoveel. Alleen, ik noem het aandachttraining of stressreductie door aandachttraining, omdat de mensen die hier komen vanuit hun klachten, die komen niet om te mediteren. De mensen die willen mediteren, die weten de plekken daarvoor te vinden. En mijn ervaring tot nu toe is dat het woord meditatie, dat mensen daar nogal sterk op reageren, omdat iedereen daar een bepaald idee bij heeft, waarbij meestal geen enkel idee klopt.
Maar neem ik even een voorbeeld bij de kop van iemand die bijvoorbeeld angstig is, misschien zelfs een fobie heeft. Wat heeft hij aan zo'n techniek? Want ik kan me voorstellen dat dat ook heel angstig maakt als je bewust wordt van spanningen in je lichaam bijvoorbeeld.
Ja, dat is heel goed mogelijk. Kabat-Zinn heeft ook wel gezegd dat een stressreductietraining ook stressvol is. Maar wat mensen met angst in aandachttraining kunnen hebben, is dat je bent helemaal geïdentificeerd met de angst. En de angst wordt eigenlijk meester over jou. Dus op het moment dat je de aandachtheining leert met onverdeelde aandacht de angst te kunnen observeren, dan wordt meer en meer duidelijk dat 1. Voordat de angst er is, bepaalde gedachten staan voorafgaan die mensen niet bewust zijn. En 2. Op het moment dat angst er is, dat angst bestaat uit een scala van gedachten, uit de scala van lichamelijke sensaties, uit de scala van gevoelens of emoties. En de mensen die geïdentificeerd zijn met de angst ervaren het als één blok. En op het moment dat je die 3 gedachten, sensaties en gevoelens of emoties meer uit elkaar kunt halen of meer bewust bent, dan betekent dat ook dat je een tool of een middel in handen hebt om daar op een adequate manier mee om te gaan. Dus op het moment dat je leert om er toe te staan en angst ziet als een soort gast die voorbij komt, die je vriendelijk kunt begroeten, waar je niet hoeft tegen te reageren, maar waarmee je kunt leren om daar op een andere manier mee om te gaan, dan zie je gebeuren bij mensen dat de angst minder wordt, dat mensen op momenten minder angst hebben, maar dat ze in elk geval het gevoel hebben dat de angst minder meester over hun is. Ook als de angst niet verdwijnt. Dat mensen toch het gevoel hebben dat de angst een minder grote plek in hun leven inneemt.
Er komen dus heel veel mensen met stressklachten. Wat zijn nou de belangrijkste oorzaken van die stress?
Ja, ik denk dat een belangrijke oorzaak is vooral toch de innerlijke normen en waarden die mensen hebben geleerd hebben weer van hun ouders, van doorzetten, door moeten gaan, niet zeuren. In het Gronings of Drents heet dat dan kop de vuur en nightshoesen. Dus dat op het moment dat het betekent dat je gewoon steeds doorgaat, dat je niet je eigen grenzen respecteert, met als gevolg dat je gewoon een hoop stress krijgt. Daarnaast zijn dus ook factoren als dat er een hele grote werkdruk is op dit moment in Nederland en hoge eisen worden gesteld aan mensen. En ja, de mensen die daar net niet aan kunnen voldoen op een of andere manier, die vallen dan gemakkelijk uit. Of als je ziet bij mensen met burn-out, meestal zijn dat bijzonder goede werkkrachten die hun werk bijzonder goed doen, maar die op een of andere manier ook te veel doorgaan. Dat we zeker verleerd zijn om hun grenzen te merken. Ja. Ook wat bijvoorbeeld ook geldt als psycholoog. Ik krijg ook wel veel psychologen in mijn trainingen. Psycholoog zijn is ook zo'n beroep waar je gemakkelijk burn-out kunt raken. Ja. Dat je heel veel zorgt voor de anderen en heel veel aandacht geeft voor de anderen. En het de valkuil is om jezelf daar een beetje te vergeten.
Dat ook westerse technieken omgekeerd het boeddhisme kunnen verrijken, bewees de Amerikaanse zenmeester Genpo Merzel Roshi. Hij ontwikkelde enige jaren geleden de Big Mind Zen Counseling. Deze baseerde hij op technieken uit de westerse voice dialogue van psychotherapeuten Stone en Winkelman. Zenpriester en therapeut Irene Kiyojo Bakker is al vele jaren leerling van Genpo Merzel Roshi en ze leerde van hem deze techniek. Zij is de eerste in Nederland die de Big Mind Zen Counseling in haar therapeutische werk toepast.
Als je die voice dialogue techniek gebruikt, dan ga je eigenlijk een spel spelen met alle facetten van de innerlijke wereld die we allemaal in ons hebben. Dus we hebben allemaal het hele scala aan stemmen in ons. Dat kun je een mandala noemen of ik noem het ook wel een pizza. En vaak zijn wij ons maar bewust van ongeveer de helft van de pizza. Dat zijn de stemmen of de innerlijke facetten of kwaliteiten of aspecten waar we vertrouwd mee zijn. Met sommige van die elementen identificeren we ons heel erg. Dat zijn de primary selves, noemen ze het in het Engels. Dus je zegt bijvoorbeeld, ik ben een zus en me zo iemand. Een heel groot deel van die aspecten van onze innerlijke wereld, die zitten bij veel mensen in de schaduw. En hoe bewuster je bent, hoe meer je die stemmen in het licht kan brengen. Want elk aspect heeft namelijk iets te vertellen en heeft ook het recht van bestaan. Pas als je het allemaal, zeg maar, kunt integreren, dan ben je ook die heelheid die je eigenlijk bent. Mm. Maar we stoppen een stuk weg. We zeggen bijvoorbeeld van, ik ben niet agressief. En vervolgens, als we dan iemand tegenkomen die agressief is, maken we ons daar ontzettend druk over. En zien we niet dat het eigenlijk iets is wat we in onszelf niet willen erkennen. Maar wat we natuurlijk ook allemaal in ons hebben. We hebben allemaal het hele potentieel hebben we in ons. En je probeert dus door die techniek die elementen die eigenlijk zo weinig gehoord worden, een stem te geven en daardoor ook tot zijn recht te laten komen. Zodat die stemmen die we proberen te onderdrukken, die willen toch gehoord worden. En wat ze doen is proberen door de achterdeur weer naar binnen te komen. En het kost ontzettend veel energie om dat eronder te houden. Terwijl als je ze gewoon laat spreken en zegt, oké, dit is waardevolle informatie, nu kun je weer gaan, dan worden ook die zogenaamde lastige stemmen wat rustiger. Wat Kempo Mazelroosje daaraan toegevoegd heeft, is om ook die stemmen uit de grotere wereld dan het ik, dan het ecosysteem, te gaan interviewen. En wat hij ontdekte toen hij dat een keer als spel met zijn kinderen deed, is dat zij dingen zeiden als ze vanuit die stem antwoordden, bijvoorbeeld uit de stem van wijsheid of de stem van compassie of stem van vertrouwen, dat zij dingen zeiden waarvan hij als zenmeester wist dat je dat eigenlijk alleen maar kan weten als je daar een ervaring van hebt. Dus door die stem te interviewen en doordat degene zich helemaal identificeert met die stem, hadden ze dus ook werkelijk de ervaring van dat aspect van de grotere werkelijkheid, noem ik het maar even voor het gemak. En hij noemt dat dan Big Mind. Maar je kunt het ook universele geest noemen of Christusgeest of wat dan ook.
Ja.
Datgene wat ons ik overstijgt en waar je dus in het eenheidsbewustzijn komt.
Ja, en die Big Mind techniek is dus ja, je grotere ik die dan kan spreken.
Ja, ik zou het niet zo gauw het grotere ik noemen, want dan denk je toch nog aan een ik dat persoonsgebonden is. En het kenmerk is juist dat het niet persoonsgebonden is. Dat het, in het boeddhisme zeg je dan ook, je ware natuur of je original mind. Dus datgene dat universeel is, dat het ik juist overstijgt.
Nou, misschien kunnen we het illustreren met een voorbeeld. Ik zat te denken aan mensen die bijvoorbeeld angstig zijn.
Uh-huh.
Als iemand nou heel angstig is, hoe ga je dan te werk met deze techniek?
Ik begin altijd vanuit die dualistische stemmen, zeg maar die stemmen die we vertrouwd zijn vanuit onze ik-beleving. Dus ik, nadat ik de controller of de poortwachter toestemming heb gevraagd om die stemmen te interviewen, vraag ik bijvoorbeeld om te horen van de stem van angst. En angst kan dan ook vrij uitspreken, want dat is het mooie, je identificeert je op dat moment, ben je alleen maar angst. Je wordt dus één met de angst. En die angst heeft altijd iets te vertellen, misschien wel iets wat de persoon helemaal niet wist. Dus die mag dan vrij uitspreken. En het is verbazingwekkend wat een inzicht dat op zich al kan opleveren. Maar als je daarna dan, zeg maar, het perspectief verschuift van ons beperkte ik, wat toch ook een beetje een kokerbewustzijn is, naar het grenzeloze perspectief. Het is in feite gewoon een verschuiving van perspectief. Als je van daaruit kijkt naar het probleem angst, hè, bijvoorbeeld angst om een brug over te gaan, of angst voor de dood, of angst dat je niet bemind, hè, dat je verstoten zult worden, of dat mensen die je belangrijk vindt niet van je blijven houden. Als je er van daaruit naar kunt kijken, dan krijgt het ineens een heel ander gezicht. Dan wordt het ook niet meer zo'n levensgroot probleem, want je kunt het makkelijker letterlijk relativeren.
En is dat dan niet angstig voor mensen? Want ik kan me ook voorstellen dat als je heel angstig bent, hè, dat je dat dan een beetje angstaanjagend vindt om zo'n grote ruimte binnen te stappen.
Ja, klopt. En dat gebeurt ook. Want er is dan ineens zoveel ruimte en zoveel vrijheid, dat we vaak niet weten wat we daar dan mee aan moeten. Maar iedereen heeft een soort veiligheidsmechanisme ingebouwd, dat als dat te overweldigend wordt, dan gaan mensen dus daar niet zo ver in mee. En voor die mensen is, omdat Big Mind zo grenzeloos is en omdat het zo ongrijpbaar is, die kunnen vaak weer makkelijker zich identificeren met de stem van Big Heart. Wat meer je, ja, je grenzeloze vermogen is tot liefde en compassie. En hebben daar vaak dan meer een diepere ervaring aan.
Hoe integreer je nou tenslotte al die delen in je leven? Hè? En wat zijn de resultaten op langere termijn?
Ja, een belangrijk doel van het proces is om te komen tot het integrated self. Of een geïntegreerd free functioning mind. Waar je dus vrij kan functioneren. En dat eigenlijk de hele mandala, de hele pizza, tot je beschikking hebt. En dat je afhankelijk van de situatie ook vrij kunt kiezen welk deel zeg maar op de voorgrond kan treden en welke niet. En waar je dus de meester bent, of meer een soort dirigent van het orkest, die aangeeft, nu jij even dimmen, jij een beetje sterker. En zo krijg je dus de harmonie. Dus het gaat er niet om een soort god te worden, maar hoe kun je een volledig mens worden? Hoe kun je volkomen mens zijn?
Hoe zien psychiater Donka Vianou, psycholoog Johan Tinge en therapeut Irene Bakker degene die met psychische problemen bij hen komen? Zien ze deze als patiënten of cliënten? Psycholoog Johan Tinge.
Ja, ik zie mijn mensen niet als patiënten. Ik zie mijn mensen als cliënten of eigenlijk meer nog als mensen die op een of andere manier een moeilijke periode in hun leven hebben en daar voor zichzelf ondersteuning bij zoeken. Ja. Dus ik zie mensen niet expliciet als mijn cliënt, maar ik zie het echt als mensen die vanuit hun mens zijn ergens in vastgelopen zijn en daar op een of andere manier hulp of ondersteuning mee willen of willen leren hoe ze op een andere manier daarmee om kunnen gaan.
Zenpriester en therapeut Irene Kiyojo Bakker.
Ja, ik ga ervan uit dat elk mens al heel is zoals hij is. En dat de problemen die we tegenkomen in het leven, dat ook een, behalve dat het lastig is, dat het ook een enorme kans kan zijn om van te leren en aan te groeien en om bewuster te worden. Dus mijn uitgangspunt is van een mens is al heel, dus er valt niets heel te maken. Een mens is niet kapot, maar er zijn wel moeilijkheden die bij het leven horen en soms kunnen mensen een steuntje in de rug gebruiken om te leren met die moeilijkheden om te gaan. En veel moeilijkheden lossen zich ook gewoon vanzelf op. En dan is het vaak al voldoende om een luisterend oor te bieden, waardoor mensen ook weer in contact komen met de kracht die ze al in zich hebben. En van daaruit ook een weg vinden om daarmee om te gaan.
Psychiater Donka Vianou.
Nou, deze psychische problemen moeten opgelost worden. Ze staan in de weg. En soms zijn ze verdomd ingewikkeld en oud. En terug te voeren naar generaties. En westerse psychotherapie is een geweldig hulpmiddel om mensen te helpen gelukkiger te zijn, met veel dingen af te rekenen. En als ze willen, als ze ja, dit in zich hebben, zich ook verder te ontwikkelen op het spirituele vlak.
Maar zie je zo iemand als ziek? Is het een geestesziekte of is het alleen maar een wens die in de weg zit? Of een afkeer?
Dit zijn concepten die een hulpmiddel zijn. Het is net een landkaart. Dus de ene keer is het een goed hulpmiddel om iemand als ziek te zien. Ja, om te zeggen, nou, die is ziek en deze ziekte moet genezen. En een andere keer is het beter om iemand te zien die problemen heeft. En dat kan wisselen. Er zijn veel, zeker de grote psychiatrische ziektebeelden, ik zou zeggen, het is handig om ze als ziekte te zien. Bijvoorbeeld iemand die zeer geïnvalideerd is door zijn geestelijk leed, dus echt zich achtervolgd voelt, stemmen hoort, dingen ziet die verder niemand ziet, dan is het handig om te zeggen, ja, die is ziek, en de diagnose te stellen, schizofrenie. En dan de medicijnen te geven die helpen. Dus het zijn referentiekaders en het is belangrijk om veel referentiekaders te hebben en ze ook te gebruiken. Dus in die zin vind ik het concept ziekte vind ik zeer bruikbaar vaak.
Is er nou verschil tussen mensen die therapie ondergaan of therapie krijgen en mensen die op zoek zijn naar zichzelf, die zich de vraag stellen, wie ben ik?
Mensen die therapie zoeken, denk ik dat ze meer onder lijdensdruk zitten. Ze hebben echt klachten. Ze hebben angsten of ze zijn neerslachtig, depressief. Dus ze lijden of ze zijn heel erg vastgelopen en ze merken, ik ben alsmaar hetzelfde patroon aan het herhalen in mijn leven. Dus ik denk dat mensen die psychotherapie zoeken, meer onder lijdensdruk staan. Mensen die geïnteresseerd zijn in meditatie, zijn vaak mensen die toch hun leven beter op een rijtje hebben en ook met zichzelf meer in het reinen zijn. En belangstelling hebben en verlangen hebben naar verdieping. Kijk, dit is ook een uitstekende manier om confrontatie met zichzelf en met de wereld, dus deze spirituele weg, om die uit de weg te gaan, is ook zeer goede vluchtreden. En soms denk ik, in wezen zou het omgekeerd moeten zijn, dat veel mensen die ja, van de ene retreten naar de andere gaan en van de ene guru naar de ander, die zouden in feite in psychotherapie moeten komen. En veel mensen die in psychotherapie zijn, waar de problemen tamelijk snel opgelost zijn, denk ik, jij zou in feite nu moeten gaan mediteren en jou met zelfbezinning en met deze zoektocht bezig moeten houden.
De gedachte manifesteert zich als woord. Het woord wordt daad. De daad ontwikkelt zich tot gewoonte en gewoonte tot karakter. Let dus heel goed op de loop van je gedachten. Laat ze voortkomen uit liefde en zorg voor alle wezens. Want zoals de schaduw het lichaam volgt, worden we wat we denken.
Tot zover deze bijdrage van Jeanette Werkhoven. Techniek was in handen van Rob Gerritsen. Psycholoog Johan Tinge geeft zijn stressreductie door aandachttrainingen in Utrecht en in Groningen. Meer informatie daarover vindt u op zijn website en dat is www.aandachttraining.nl. Informatie over zenpriester en therapeute Irene Curjo-Bakker is te vinden op www.zenspirit.nl. Genpo Merzel Roshi schreef een boek over Big Mind Zen Counseling. Het heet The Path of the Human Being. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande woensdag geeft Erik Bruin weer een lezing in de Amershof. Thema van de avond is: als de leerling er klaar voor is, verschijnt de meester. Ons dagelijks leven als oefening en de rol van de innerlijke en de uiterlijke goeroe. Het begint om 8:00 PM en de entree bedraagt €10. Het adres van de Amershof is Snoekaardlaan 11 in Amersfoort. Op vrijdag 14 mei geeft Lama Karta een concert met mystieke gezangen uit Tibet in de Waalse Kerk in Amsterdam. Het begint om 8:00 PM en informatie vindt u op www.tibetaans-instituut.org. Het Centrum voor Shin-Boeddhisme in Antwerpen organiseert volgende week zaterdag een lezing door Senkei K. Pieters over Nichiren-Boeddhisme. Het begint om 14:30 PM en het adres is Pretoriastraat 68 in Antwerpen-Berchem. Ook aanstaande zaterdag geeft Ton Lathouwers een lezing bij Filosofie Oost-West in Utrecht. Hij zal er spreken over de ontroering van het leven. Het programma begint om 10:00 AM en vindt plaats in vergadercentrum Vredenburg 19 in Utrecht. In het kader van het themajaar Inzicht in Geweld zijn er diezelfde dag ook lezingen van Han de Wit over Shambhala, de weg van de krijger, en Henk Oosterling over geweld en extase. Informatie over het programma is te vinden op www.filosofie-oostwest.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. Dat is 035-629-3191. Morgenmiddag om 14:07 bij De Bos op Nederland 1, To Infinity and Beyond, een portret van detectiveschrijver en zen-boeddhist Jan Willem van de Wetering. Morgenavond op deze zender een reportage over het jongerenuitwisselingsprogramma tussen Nederland en Bhutan. En aanstaande zaterdag in de reflecties de column van Jyotika Hermsen, onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman en het laatste deel van onze serie onderricht over de bodhisattva's, dit keer over Manjushri. Ook aanstaande zaterdag de laatste van 3 extra uitzendingen die De Bos deze maand verzorgt op 747 AM. Om 16:00 PM begint de radiodocumentaire De Weg ontstaat in het gaan, over het werk van de Chileense neurobioloog en boeddhist Francisco Varela, die in 2002 overleed. Graag tot dan.